Fijn dat we elkaar hebben. Hè? Wat zou het eenzaam zijn als jij nou alleen hier zat in die zaal, vind je? Het zou helemaal niet gezellig zijn. We hebben elkaar zo nodig. Maar we vinden het zo vanzelfsprekend, hè? Dat de stoelen klaarstaan en geluid en mensen die ons dienen. En dat is een gevaarlijk iets hoor, als je aan dingen gewend raakt. Dat noemen ze gebrek aan dankbaarheid. Dat is tricky hoor. Dan ben je op tricky terrein, als je niet meer dankbaar bent. Wat zijn de kenmerken van een ondankbaar mens? Dat is bijvoorbeeld trots. Er is er een man in de Bijbel, daar wordt het over gezegd in Kronieken. Daar zegt hij, daar staat Hiskia, dat was een geweldige koning trouwens. Staat hij niet wat hard? Dat is net getest, maar ik heb het idee dat hij wat hard staat, of vergis ik me? Irriteert het niet? Oké, goed, dan gaan we door. En Hiskia, dat was een geweldige koning. Hij was een diehard voor God. Oh, hij was een man die alles scherp zag. Weet je wat hij gedaan heeft, Hiskia bijvoorbeeld? Ik zal even een voorbeeld noemen. Hiskia die had het lef om alle afgoden van zijn vader te vernietigen. Maar hij deed nog iets. Hij zag op een gegeven moment dat er een soort pelgrimstocht was naar een slang. Nehustan noemden ze die. Dat was de koperen slang van Mozes. En weet je wat hij deed? Hij zegt, verpulver dat ding. Breek hem af, dat ding. Oh, maar Hiskia, dat is... Dat is de koperen slang van Mozes die hij op een staak moest zetten. En als de mensen daarnaar keken, dan werden ze genezen. Breek hem af, zei hij. Hij was een man van God. Hij was gewoon een man van God. Hij had gelijk in de gaten wat mensen aftrok van Yahweh. Wat hen aftrok van de schepper van alle leven. Dat kan een mens zijn, dat kan een koe zijn, dat kan een dat kan een ding zijn. Dat kan een systeem zijn. Had hij gelijk in de gaten. Deze man heeft zulke geweldige dingen gedaan. En toen ineens kreeg hij bericht. De profeet kwam naar hem toe. Die zei, Hiskia, maak orde op zaken, jongen. Want je gaat sterven. En dat was Hiskia te veel. Hij draaide zijn rug naar de muur en huilde het uit. En hij zei, ach heer, nou ben ik zo mooi bezig en nou moet ik sterven. En wat gebeurde? De profeet die mocht zich omdraaien. Hij was nog niet eens thuis en God zei, ga terug naar Hiskia. En ga tegen hem zeggen, hij krijgt er 15 jaar bij. Dat is mooi, hè? Dus hij kon gewoon wild oversteken, want hij dacht, ik krijg er toch 15 jaar bij. Maar dat is maar grappig, dat is een grapje. Maar dat is, dat zou God ook nooit zeggen tegen mensen die daar misbruik van zouden maken. Vandaar ook dat je niet weet hoe oud je wordt. Dat heeft God in zijn wijsheid zo bedacht. En dat hij ook niet weet wanneer hij terugkomt. Omdat er mensen misbruik van zouden kunnen maken. Sommige mensen zeggen het wel eens. Ik zal op het allerlaatste moment, als God terugkomt, maak ik het wel even goed. Zo'n persoon kent God niet. Die zo reageert. Maar er gebeurde iets. Je snapt het al. Het werd alom bekend in Israël, maar ook daarbuiten. Tot aan Babel toe. Ze zeiden, reis wat joh. Hiskia, die was dodelijk ziek. Hij lag op sterven, man. En hij is helemaal goed. Hij is weer fit. Hij zit weer op de troon. En de mensen kwamen naar hem toe. En toen ging hij van zijn zegen iets maken voor zichzelf. Kwamen die uit Babel. Ja, dat was natuurlijk het grote Babel. En die kwamen naar zo'n klein landje. En dan liet hij alles zien. En de profeet zei, wat hebben ze allemaal gezien, Hiskia? Ja, alles. Ik heb ze alles laten zien. Alles zal weggevoerd worden. En er staat er in Kronieken, Hiskia werd trots door gebrek aan dankbaarheid. En hoe vaak komt dat voor? Een gemeente begint heel fijn, klein. Een voorbeeld hoor. Maar ineens gaat het geweldig goed. Waarom? Er zijn zoveel tranen gevloeid van onmacht. O Heer, hoe moet het nou? Ineens, dan komt er allemaal zegen. En weet je wat er dan gebeurt? In één keer, dan weten mensen hoe het gebeurd is. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was oudste in de gemeente. En er kwamen mannen, en ik spreek het totaal, en het is al lang geleden. U kunt nooit weten welke gemeente het is. En die kwamen lesgeven hoe je een grote gemeente kon maken. In no time was er niks meer van over. Niks meer. Lesgeven. Trots is dat. Wie weet hoe het moet, moet bij mij zijn. Dus daarom, je bent op tricky terrein als je niet meer dankbaar bent. Dat hoort bij een kind, dankbaarheid. Die goed opgevoed wordt. Die hoort dankjewel te zeggen. En wij ook. Maar het gekke is, dankbaarheid, dat kun je niet. Daar kun ik wel een preek over houden, maar dat helpt niks. Dan zeg je, ja, dat woord ken ik, maar ja. Ik weet niet wat je bedoelt. Ja, daarom. Het is zo apart. Alles wat we nou vandaag tegen elkaar zeggen, dat kan alleen de Heer maar bewerken. Je kunt 10 boeken gaan lezen over dankbaarheid of nederigheid. Je verandert geen spat door. Echt niet. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd leren. Je zult er niet door veranderen. Dus we zijn zo afhankelijk dagelijks van de Heer Jezus, dat we geen kans hebben om hoogmoedig te worden. Daar zorgt God voor. Hoe deed hij dat in de woestijn? 3,25 miljoen mensen die gingen de woestijn in. Dat is de dood in jagen, toch? 3,25 miljoen mensen gingen de woestijn in. En wat deed de Heer? Hij liet eerst toe dat het brood opraakte. Dat liet hij toe. En het water ook. Dacht je nou werkelijk dat de Heer niet in staat was om gewoon nu op dit moment een geweldige zee te maken in de Sahara? Natuurlijk wel. Kom op man. Snap je mijn God niet eens. Tuurlijk kan hij dat. Maar waarom deed hij dat dan niet? Nou, pak het eens even mee. Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 8. Dan gaat een mooi blaadje. Dat is vast een tekst. Laten we eens kijken die tekst. Ja, die mag jij hebben. Die is voor jou. En die heeft mijn vrouw geschreven, dus. Dat is een prachtige tekst. Nou, die komt zo naar je toe waaien. Deuteronomium. Hoofdstuk 8. Daar staat dit. Oh ja, voor degenen die het niet weten. Deuteronomium, dat is een terugblik van Mozes. Ze noemt ook de tweede wet. Van Mozes over 40 jaar woestijn. Dus Mozes heeft een gigantische toespraak gehouden. En dat is Deuteronomium uitgekomen. En dan gaat hij namens God dingen vertellen. Voor we nog verder gaan over dat gigantische toespraak. Dan zie je, hoe zou die man dat dan voor elkaar gekregen hebben? Moet je horen, dat was gewoon God. Zal ik je eens een voorbeeld noemen dat het God was en niet Mozes in alle dingen die hij deed. Mozes is 40 dagen op de berg geweest zonder te eten en zonder te drinken. Moet jij eens nadoen. Moet jij eens 40 dagen niet drinken? Want sommige mensen die denken dat je de Bijbel kunt nadoen, maar dat is helemaal niet mogelijk. Het is geen instructieboek. En toen was het gouden kalf daar. Mozes gaat terug. Wow, man, en toen kwam de toorn van God door Mozes heen. Hij zei, verpulver dat kalf, gooi het in het water, drinken jullie allemaal. Ja, en wat hij toen nog meer deed, dat ga ik niet eens maar vertellen. Want we zijn te verwekelijkt. Maar ik zei dit vertellen, er is veel bloed gevloeid toen. En weet je wat er toen gebeurde? Hij ging weer de berg op. 40 dagen en 40 nachten. Zonder te eten en te drinken. Dus met andere woorden, het was God zelf die in Mozes werkte. Daarom kon Mozes ook God tegenspreken. Dat kon hij. God zei, Mozes, ik ga dat volk vernietigen. Ik ben zo zat. En ik ga van jou een nieuw volk maken. Weet je, God, wat Mozes toen zei. Hij had kunnen zeggen, ja, Heer. Dat is nou echt waar, zeg. Met dat volk, daar kun je geen goed garen meer spinnen. En gaat hij mij gebruiken? Oeh, dat is leuk. Maar dat deed hij niet. Weet je waarom? Hij was bedacht op Gods naam. Als jij voor de rest van je leven alleen maar bedacht bent op Gods naam. Als jij dat wil. Dat je zegt, het gaat niet om mijn naam, maar om Gods naam. Wow, jij komt heel dicht bij God. God gaat namelijk hele vertrouwelijke dingen tegen jou zeggen. Die hij tegen niemand zal zeggen, maar wel tegen jou. Omdat je weet, jij bent veilig. Wat bedoel ik ermee met je bent veilig? Jij brengt de kennis die je van God krijgt gelijk weer terug om God te verhogen. En dat deed Mozes. Mozes zei, Heer, dat moet u niet doen hoor. Want weet je waarom? Weet je wat ze dan gaan zeggen? Dan gaan de vijandelijke volken die gaan zeggen, ha, die God van Israël, hij kon ze wel uit Egypte krijgen. En ook in de woestijn, maar hij kon ze niet door de woestijn in het beloofde land krijgen. Dat zou een belediging voor uw naam zijn. En wat zei God toen? God die was zo nederig. Hij zei, ik doe het niet. Weet je hoe er kwam? Er was iemand die hem tegensprak. God zoekt tegensprekers van nu en aan. God zoekt niet ja-knikkers, maar tegensprekers voor zijn naam. Dat zoekt God. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Hij maakt hen hun verbond bekend. Vertrouwelijke omgang. Dat je gewoon weet, hij vertelt het niet verder. En dan komen we bij Deuteronomium 8 en dan gaat hij wat zeggen. Vers 1. Dan zegt Mozes dit. Heel het gebod dat ik u heden opleg, zult gij naastig onderhouden, opdat gij moogt leven en talrijk worden, en het land binnengaan en in bezit nemen, dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft. Ik lees dus uw haakjes uit de 1951 vertaling. Dus als u een NBV hebt, prima, hè? Maar dan zult u andere woorden lezen, maar ik zal rustig lezen, de strekking is hetzelfde. Ja, we gaan verder. 2. Dat heb ik onderstreept. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5 woorden onderstreept. Ik zal je vertellen welke woorden het zijn. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. De hele weg gedenken. Gedenk nou eens jouw hele weg. De Heer zag jouw vormeloos begin. Gedenk die weg. Er zijn bepaalde mensen die zeggen, oh nee, daar wil ik nooit meer over praten. Nee, daar praat ik niet over. Nee, weg daarmee. En de Heer zegt, er komt een tijd dat ik wil dat jij het zegt. En dat jij mijn hand erin gaat zien. Wow. Ik wil dat er een tijd komt dat jij gaat zeggen, het was van de duivel zijn actie, maar God stond erachter. Moet je kijken wat er dan staat. Gedenk een heel de weg waarop de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Waarom? Om u te verootmoedigen. Om je leeg te maken van jezelf. Dus hij gaat ons leeg maken. Hij gaat dingen afpakken. En dat doet hij niet wild. Maar hij doet het elke keer wat je aan kan. Je kan het net aan. Hij pakt bepaalde dingen af. Omdat hij je wel eens zou kunnen killen. Dat is het. We moeten niet vergeten, lieve schatten, zoals we hier zitten met z'n allen. In Galaten staat het, de geest is tegenover het vlees. Dat moet je niet onderschatten. Ons vlees wil fijne dingen gewoon. Alles fijn. De wind in de rug, de zon in je gezicht. En alles moet goed gaan. Alles is oké. Dat wil het vlees. Dat wil trouwens alle vlees op aarde. Er is niet één die dat niet wil. Maar dan komt de geest. En nou, wat doet God nou? Moet je kijken, lees het zelf. Want anders zeg je, jongen, is dat mijn God die ik dien? Ja, dat is jouw God die je dient hoor. God is niet veranderd. De God van het Oude Testament is precies dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. Waarom deed hij dat? Om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen. Ten einde te weten wat er in uw hart was. Of gij al dan niet zijn geboden zou onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u. Deed u honger lijden. Hè? Wat lees ik nu? God deed mij honger lijden. Mijn moeder, als wij vroeger op de boerderij wel eens zeiden van... Mama, ik heb honger. Zei mijn moeder altijd, je hebt geen honger. Je hebt trek. Hongeren is dat je, nou, dat het bijna je leven kost. Jezus, die is 40 dagen in de woestijn geweest, had dezelfde verzoeking als het volk. En er staat, en ten laatste kreeg hij honger. Weet je wat dat betekent? Dan gaat hij sterven. Na 40 dagen, dat is ook zo medisch wel ongeveer vastgesteld, dan gaan je organen het opgeven. Dan kun je niet meer normaal kijken. Je nieren die stoppen ermee. Kortom, je gaat dood. En de Heer Jezus die heeft die weg doorstaan. Hij heeft hem doorstaan. Daar komen we straks nog op terug misschien. Maar nu even het volk Israël. Wat gebeurde er? Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden, gaf u het manna te eten. Dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, en dan komt die, wat uit de mond des Heren uitgaat. Oh, dat is zo mooi. Heb je wel eens een ooievaren, een jonkie zien eten geven? Dan ergens ver weg heeft hij zijn eten in zijn krop. En dan, wat gebeurt er nou? Dan zie je die jonkie, die doet zijn bek open en die oude ooievaar, die giet het er zo in. Ook vocht en zo. En daar moet ik altijd aan denken. Dat de Heer zegt, jij moet leven van de dingen die uit mijn mond komen. Dat moet je doen. Sommigen leven hiervan. Ik niet. Want hier staan dingen in die je niet eens meer mag doen. Wist je dat? Hier staan dingen in de Bijbel die jij niet meer mag doen. Echt niet. Jezus die zegt het ook. In dit stukje moet je kijken. Want wij noemen de Bijbel, hè? Biblia. Dat betekent boeken. Ik zal ook eens iets geleerd zeggen. Dat komt van het Grieks. Biblion is boek en Biblia is boeken. Daar komt het woord bibliotheek vandaan. Enzovoort. Nou, maar dit kleine stukje, moet je zien. Hier zo. Die staat, kijk, dit stukje, dat geloven alle Joden. Voor degene die eventjes... Dat nieuw voor je is, als jij naar Jeruzalem gaat, dan zeggen ze allemaal, ja, inderdaad, dat is onze vaders geschiedenis. Jesaja, Jeremia, en noemen ze allemaal op. En ze zijn er blij mee dat je dat erkent. En dan zeg je, ja, en ik geloof ook in Jezus, want die heeft mijn tante genezen. Nee, zegt de orthodoxie. Dat is niet waar. De Messias moet nog komen. Dus dit stukje, daar zegt de Heer ook dingen over dat je nu niet meer mag. Er staat geschreven... Oog om oog, tand om tand. Wie had dat gezegd? God zelf. Hier staat in het Oude Testament, oog om oog, tand om tand, leven om leven. Zo moesten ze leven. Dat heeft God gezegd. Maar nu komt de Heer Jezus en zegt, maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Is God dan veranderd? Nee, het is nog steeds oog om oog. Het is nog steeds. Alleen de vergelding heeft God gedragen. Oh, dit is zo ongelooflijk belangrijk dat je dit even weet. Ik wil er even bij stoppen. Dit vind ik zo belangrijk. Moet je horen, iemand die slaat jouw oog blind. En nou zegt God, denk erom dat je niet hem dat oog blind maakt. Want er is één die straf heeft gedragen aan het kruis voor diegene die dat bij jou heeft gedaan. Dit is zo ontroerend. Ik was laatst in de gemeente, ik vond het zo bijzonder, een oud leerling van ons. Ja, ons Wim, denk ik nou even. Jesse Timmer. En Jesse die preekt nu ook overal. Maar ik vond het zo mooi. Voordat ik moest spreken, toen zegt hij... Ik wil iets delen even. Met de gemeente. En zo nederig als hij dat zei. Hij zei... Ik had problemen en zonden. En die wou ik aan God zeggen. En Jezus zegt... Dat zijn mijn zonden. Nee, hij zegt nog mooier. Dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Dan moet je eens even tot je door laten dringen. Dat is mijn schuld. Als er hier een vlek op het kleed komt, dan zeggen we allemaal... Was het nou jouw koffie? Nee, dat is jouw schuld. Want je wil niet... Maar weet je wat de Heer zegt? Hij zei het tegen die jongen. Het is mijn schuld. Hij heeft de schuld op zich genomen. En daarom mag jij niet terugslaan. En daarom mag jij dat nooit meer wraak nemen. Dat bedoelde ik net te zeggen. In het Oude Testament staan dingen die jij helemaal niet meer mag doen. In het Oude Testament is er vervloekt. Maar Jezus zegt, vervloekt niet. Snap je hem? En daarom hebben wij te maken met een Heer. En ik zal u dit vertellen vanmorgen nog. Vanmorgen heel vroeg, uit vannacht. En ik zeg, Heer, ik durf de Bijbel niet open te doen zonder u. Zover ben ik nu al gekomen. Heer, ik durf de Bijbel niet open te doen zonder u, Heer. Ik ben godsdienstleerder, dus ik weet veel teksten. Je weet er zoveel van de Bijbel. En daarom juist wil ik niet de Bijbel open doen zonder Jezus Christus. Want van de fariseeën werd gezegd, jullie kennen de schriften. Maar jullie, weet je wat hij zei? Jullie kennen niet de schriften, nog de kracht Gods. Hier zit zoveel kracht in. Maar geef nou eens een mes aan een klein kind. Dan zeg je, kom op, gauw. Mama die zegt dan, geef dat mes terug. Is dat mes gevaarlijk? Nee, maar wel gevaarlijk in de hand van zo'n kind. De Bijbel is het zwaard van de geest. Niet jouw zwaard. Het is niet jouw Bijbel. Dat jij even kunt zeggen, wat hoor ik nu? Die heeft overspel gebleven. Ook zal ik even... Heb je zorg? Matthäus 6, vers 33. Jij, heb je ook een probleem? Ik zal het even noemen. Dan maak je overal wonden. Overal maak je mensen kapot. Ja, de letter zegt inderdaad dat. Maar wat zegt de geest? Het is helemaal niet jouw woord. Hoe durf je dat te denken? Het is het woord van God. En God zegt, nu, vandaag, wil ik je dit geven. In je mond. Het komt warm uit zijn mond. Het staat zo mooi, hè? Dat het uit zijn mond uitgaat. Het staat twee keer over uit. Het is zo bijzonder. Het komt uit God. En heel warm, heel intiem. En voor de jongelui zou ik het zo willen zeggen, de jongeren die hier zitten, hij fluistert je als het ware in je oor. En dat geldt voor jou. En dan ga je naar de buurjongen toe en dan zegt de Heer, hey, heb ik je dat gezegd? Nee, waarom doe je het dan? Want voor jou geldt niet voor je buurjongen. Wacht nou eens op mij. Wacht nou eens met spreken totdat ik spreek. En God hunkert erna. Dat je zo leeg wordt van zijn woord. Snap je wat ik bedoel? Dat het helemaal, dat hij jou zo verootmoedigt. Dat je met al je teksten en met alles wat je hebt. En met je 20 of 30 jaar naar de kerk gaan. Dat je gewoon op dit moment merkt. Heer, het lijkt of ik niet meer groei. Het doet me allemaal niks meer, Heer. Ik kom hier naar de samenkomst en dan heb ik kritiek op die en op die. En dan denk ik of de vormgeving wel goed is. Dat doet de Heer expres. Want jij kan niet met die Bijbel naar de hemel. Die blijft achter. En al je aantekeningen en je diploma's, die blijven allemaal achter. Wat gaat er naar de hemel? Je ziel, je hart. Weet je wat er staat? Nou, laat me even met z'n allen leven. Dit is zo belangrijk, laat me even met z'n allen leven. Er zijn sommige mensen die niet geloven. Wat ik zeg, Jeremia 30. Zoek het maar op. Jeremia 30. We doen kalm aan, zodat je het kan vinden. Jezaja, Jeremia. Dat staat in het Oude Testament. We gaan straks weer terug naar Deuteronomium, misschien. Ik heb geen idee. Misschien is over 5 minuten de preek al afgelopen. I couldn't care less. Maakt me niet uit. We zullen eens helemaal eerbiedig gaan doen wat de Heer zegt, namelijk luisteren naar zijn woord. Zei ik 30? Zie je wat? Moest 31 zijn. Vers 31, kun je makkelijk onthouden. Jeremia 31, vers 31. Is makkelijk te onthouden, hè? Om thuis na te lezen. Dan gebeurt een groot wonder. Jeremia, die man die zo moest lijden, broeders en zusters. We hebben het niet voor niks soms over Jeremiëren. Ajo zit niet zo te Jeremiëren. Dat komt van Jeremia af. Hij heeft in de put gezeten. Deze man heeft zo echt in de put gezeten. Letterlijk. Hij zakte steeds verder weg in de put. Deze man heeft zoveel meegemaakt. En wat denk je van Ezechiël? En Jesaja, al die mannen. En ze keken naar iets uit waar wij nu in mogen leven. Dat is dat dit. Hij mocht namens God dit zeggen. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam. Bij de hand nam. Wat doe je dat? Bij de hand nemen doe je bij een blinde, desnoods. Als het gevaarlijk wordt, dan zeg je, joh, geef maar even een hand. Of bij een kind. Of bij een kind. En Paulus zegt ook, in het Oude Testament zaten we eigenlijk nog in verzekerde bewaring. We waren als kinderen, in een box, zou je kunnen zeggen. Zo'n box. Anders dan gaan de planten van de vensterbank af en zo. Dus Jantje moet in de box. Heeft moeder een hekel aan Jantje? Nee, dat niet. Maar ze wilde planten nog even sparen. Dus vandaar dat hij in de box zit. Dat is het. Maar er komt een dag dat je opgroeit. En dan, als je nou op 16-jarige leeftijd nog in een box zit, dan zit je niet meer in een box, dan zit je in de gevangenis. Snap je hem? En dat is ook een box. Maar daar hoor je niet te zitten. Dus het ene is gezond. Ik bedoel, een kind van een half jaar in de box, dat is heel normaal. Kan die zich lekker optrekken trouwens aan de spijlen. En het is een veilig gebiedje. Maar als je 16 jaar en dan nog in de gevangenis in een box zit, ja, dan. En je moet opgezocht worden, dan. Hoef. Niet helemaal goed. Oké, we gaan verder. Toen ik u bij de hand nam om Israël, hè, hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik Heer over hen ben. Hoewel ik Heer over hen ben. Ik herhaal deze zin. Hoewel ik Heer over hen ben. Luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond, vers 33, dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Joh, ga je het maar, 's morgens zeg je het gewoon. Ja, je hoeft mij niet na te zeggen, maar ik zeg het vaak. Heer, schrijf nou in mijn hart, Heer. Hier ben ik. Zo kinderlijk. Heer, schrijf nou. Heer, schrijf alsjeblieft. Met een onuitwisbaar schrift. En dan zullen de letters volgen. Dan ineens dan merk je dat je een woord zegt en dan zegt iemand, hé, dat staat in de Bijbel. Ja, maar ook in mijn hart. Paulus die zei tegen de Romeinen, die had je Joodse Romeinen en Heidense Romeinen. En dan zei hij tegen die Joodse Romeinen, joh, jullie hebben de Torah. Maar zeg eens iets geks vertellen. Die heidenen die doen het gewoon. Zonder jouw Torah. De geest van Christus is in hen. Dat is mooi, hè? En nou denk je natuurlijk steeds aan de ander. Denk je, die man, die zal dat wel hebben. Die heeft dat zie ik. Maar dan zegt de Heer, ik wil ook in jouw hart schrijven. Ja, maar hier, kunt u dat nou? Ik ben zo'n egoïst. Kunt u nou voor mij een man maken die aan anderen denkt, ja. Ja, echt, maar het zal wel kleine operaties zijn. Dat staat in Ezechiël. Dat staat in Ezechiël. Een kleine operatie. Namelijk een hartoperatie. Ik ga het stenen hart weghalen bij jou. En ik ga er een vlezen hart voor in de plaats zetten. Alzo zul je doen wat God behaagt. Is dat niet mooi? Al zo zal je doen waar God blij mee is. Let op. Ik zal hun tot een God zijn. Ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder naar zijn naaste, een ieder naar zijn broeder leren. Ken de Heere. Want zij allen zullen mij kennen. Kennen in de Bijbel betekent dus gemeenschap hebben met. Yada. Intiem, hè? In de Statenvertaling, daar staat ook, Adam bekende Eva. Het woord kennen, dat is dus in de Bijbelse vorm niet zoiets als dat jij veel weet van koning prins Willem-Alexander. Daar kun je heel veel over weten, misschien heb je wel eens in de stoet gestaan. Dat is dat kennen niet. Degene die hem echt kent, in Bijbelse zin, is Maxima. Want die heeft gemeenschap met hem gehad. Wist je dat God zo, het vervelende is, ik merk het op school wel eens, als er onreine geesten in de klas zijn, dan moeten ze gelijk, die kunnen zelfs, jongelui, die kunnen door de vreselijke verloedering, kunnen ze het mooiste wat er op aarde is, kunnen ze niet verdragen. Ze kunnen het niet meer aan. Gelijk als het gaat over seks. Trouwens is een werelds woord seks. Je hoort mij het ook niet zeggen. Ik zei gemeenschap. Gemeenschap. Dat is zo mooi. Zoiets van. Al het mijne is van jou. Dat meisje. Dat voor de eerste keer. En ik zeg tegen de meisjes hier. Wees zuinig op je lichaam. Voor de eerste keer tegen haar man zegt. Dit ben ik. En haar man zegt. Dit ben ik. En als je het met God doet. Dan ben je zo mooi. Dan ligt er namelijk glorie op jouw leven. Weet je waarom Adam en Eva zich plotseling schaamden? Omdat de glorie was weg. Dat was het. Er was verder niks veranderd. Alleen de glorie was weg. Weet je hoe dat komt? Dat sommigen seks smerig vinden en er niet meer over durven praten. En altijd onreinder over praten. Grapjes. Maar in de klas merk ik het. Altijd als ik met dit soort dingen. Ik moet zelfs opletten met op het bord. Wat ik bepaalde dingen. Die zijn. Hè, die ga ik nou even niet noemen. Maar die zijn bepaalde woorden. Die zijn nu al verloederd tot. Nou, ik kan er eentje wel noemen, ja. Wij zeiden vroeger altijd, hè, dan ging je vrijen met elkaar. Weet je wel, een kusje geven. Dat is nu met elkaar in bed gaan. Dus je moet dat weer weten. Ik moet knuffelen zeggen. En zo elke keer wordt er een woord van, door de duivel afgepakt, zodat je vocabulaire steeds meer inkrimpt. Maar ik zeg bijvoorbeeld gemeenschap. Ik heb gemeenschap met Jezus Christus. Weet je wat er staat in 1 Korinthe 1 vers 9? Weet je waar je toe geroepen bent? Tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. Dus dat is geen afstand. Dat is van dat Jezus zegt, let eens op, al het mijne is van jou. Hè? En ze moeten niet aan jou komen. Die Heer heb jij. Die Heer heb jij. Zo mag je leven. En of je nou een man bent of een vrouw. Kijk, als je zelf die gemeenschap met Jezus nog niet kent. Vind je dit raar? Dan denk je, is dit homofilie of zo? Helemaal niet. Het heeft er niks mee te maken. David snapte dat wel. Toen David zijn rouwlied zong. Verplicht stelde voor het hele volk. Om te zingen over Saul. Weet je, koning Saul. Die hem altijd achtervolgd had. En Jonathan. Dan zingt hij over Saul geweldige dingen. Geen enkel verwijt. Hij was een held, zegt hij dan. Geweldig. En weet je wat hij over Jonathan zegt? Jonathan, Jonathan. Jouw liefde was me wonderlijker dan vrouwen. Die liefde. Die liefde. En terwijl je nu naar me luistert, laat je reinigen op dit moment. Als jij steeds sekssites moet zien. Dat komt omdat jij een verkeerd beeld hebt van de gemeenschap met Jezus Christus. Die liefde. En wat lazen we nu net? Dan hoef ik niet te zeggen tegen Marinus, ik wil je wat over de Heer vertellen. Zegt Marinus, dat hoeft niet, want ik heb gemeenschap met Jezus. Maar er is wel wat anders. Als sommige mensen trots gaan worden en gaan zeggen, oh, dus ik ga gewoon op een zolderkamertje voortaan zitten. Ik heb niemand nodig. Dat heeft de Heer in zijn wijsheid gelukkig niet gedaan. Want anders zaten we allemaal op zolderkamertjes alleen. Met al die mensen om je heen, je huiskringen, die, jongen, en zit die zo lang bidt, en die, nou ja, enzovoort. En die heeft zijn schoenen niet uitgetrokken, en moest kijken hoe een vlek ik op het kleed heb sinds de huiskring, enzovoort. Je kent ze allemaal wel, hè, die dingen. En de Heer zegt, je zal er wel mee moeten doen, want we zijn het lichaam van Christus. Maar mijn nier, die je niet ziet, doet een ontzettend goed werk op dit moment. Mijn nier is zo bezig nu, niemand ziet het. Maar hij is wel bezig. En die anderen ook. Ze zijn allemaal bezig. Waarvoor? Om mij in leven te houden. Om het hoofd in leven te houden. En wij mogen met z'n allen mogen die gemeenschap hebben om Jezus in leven te houden. Om zijn lichaam hier in leven te houden. Dat je wonderen gaat doen. Je gaat wonderen doen. En dan zul je zeggen, je kijkt mij aan. Nee, maar ik bedoel, de gemeente, de ark gaat wonderen doen. En wat maakt het nou uit wie die doden opwekt? Of het nou jij het bent, of een ander. Wat maakt het nou uit? Dat is goed om te horen, hè? Want je zegt, ja, maar dat maakt zeker wat uit. Want de telegraaf komt gelijk bij mij natuurlijk. Zeg, hey, was hij wel echt dood? Ja, ga maar kijken. En dan kom je op de foto. Kijk, en dat is nou precies wat de Heer niet wil. Dat is nou precies wat de Heer niet wil. Want er is geen foto te maken van degene die hem opwekte. Want die is al in de hemel, is Jezus zelf. En toen Petrus aan de schone poort met Johannes samen die verlamde liet lopen door een woord. En die zei, ja, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik je. Sta op. Toen stonden de mensen hem aan te kijken. Let op. Toen stonden ze hem aan te kijken. Raai eens wat hij zei. Hij zei, wat staan jullie mij nou aan te kijken, zei hij. Oh, wat was die Petrus veranderd, zeg. Wat was die veranderd van voor en na de Heilige Geest, hè? Want tevoren, oh, hij was altijd wel iemand, hè. Heer, als iedereen u verlaat, ik niet hoor, echt niet. Maar hij zei, wat sta je mij aan te kijken, man? Dat heeft de Heer gedaan. Dacht je dat het door mijn godsvrucht kwam, zegt hij er nog even bij. Denk je dat het is gekomen omdat ik elke dag naar de kerk ga? Nou, echt niet, hoor. Jezus heeft dat gedaan. En dat is zo belangrijk, hè? Dat we dat weten. Anders kan de Heer ons dat juk, maar dat is een zacht juk, dat juk van genezing niet geven. Dat kan hij niet geven. Laat de Heer het maar doen. Laat hij maar alles doen. Vers 34. Dan zullen zij niet en ieder dus zijn naaste en ieder zijn broeder leren kennen de Heer. Want ze zullen allen. Want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste, let op, van de kleinste, hier. Ja, jij bent nog lang niet de kleinste. Maar bedoel, die jongens hier. Zal ik iets wat vertellen? Er is geen één jongen die zich nu verveelt. Dat durf ik te zeggen, terwijl ik hele zware stof nou breng. Er is niet één jongen die zich verveelt op dit moment. Weet je waarom? Hij voelt, wow, er is een levende God. En ik zei dit vertellen, een jongetje kan zomaar gebruikt worden. Mag ik eens iets als voorbeeld gebruiken? Uit de praktijk, jaren geleden, ik was in Brazilië. En toen zat Hermes, dat was een Braziliaan, zat naast mij, een evangelist. En hij moest mij vertalen. En er was toen iets heel naars in die dienst. Maar goed, dat maakt nou even niet uit. Maar toen vertelde mij dit, Hermes. Hij zegt, ik heb een zoontje van 3 jaar. Hij zegt, en ik heb een schoonmoeder, die is wow, zo ziek, chronisch ziek geweest. Jaren en jaren. Hij zegt, raai eens wat. Hij zegt, mijn zoontje die zit gewoon te spelen op zijn knietjes. Met zijn autootje zo. En ineens staat hij op en hij begint te huilen. En hij zegt, ah, Señor Jesús. En hij loopt zo naar zijn oma toe. En wilt u oma genezen? En oma was genezen in 1 keer, meneer de koekenpeer. Dat wou ik even zeggen. En weet je waarom de Heer nou een jochje van 3 jaar gebruikt? Omdat wij het vaak niet aankunnen. Oh, ik zou je een cursus geven over hoe je zieken moet genezen. Houd toch op, man. Doe normaal. Anton, nou heb ik je. Er staat heel duidelijk in de Bijbel. Genees de zieken. Ja, raai eens wie dat doet. Weet je wat er staat in Jesaja 26, vers 12? We hebben geen tijd om het op te zoeken, want we gaan om eraan te stoppen. Maar weet je wat er staat? Onthoud die tekst. Dat is een van mijn lievelingsteksten. Jesaja, dan beginnen ze alweer nieuwsgierig, zie je? Zijn ze alweer bezig. Jesaja 26 vers 12. Je bent nieuwsgierig, hè? Nou, laat me opzoeken dan, kom op. Ook in ons schelen. We gaan gewoon door tot vanmiddag 3 uur. En dan wordt de koffie gewoon rondgebracht. Nee hoor, je hoeft niet bang te zijn. Jesaja 26 vers 12. Oude Testament nog steeds, hè? Oké, daar gaat hij. Oh, wat is dat een mooie tekst, zeg. Ik zal hem voorlezen uit mijn vertaling, want ik zeg, de NBV, die heeft het ook wel, maar dan denk ik, ja, het is net niet helemaal. Ik zal voorlezen. 26 vers 12. 1951 vertaling. Heren, gij zult vrede over ons beschikken. Want ook al onze daden hebt gij voor ons verricht. Daar moeten we even bij stilstaan. Heren, gij zult vrede over ons beschikken. Want ook al onze daden hebt gij voor ons verricht. Nou moet je horen, dit moet even uitgelegd worden. Want het is zeer belangrijk voor jullie allemaal, voor de kleinste toe. Als God een daad door jou wil doen, dan vraagt hij toestemming. Dat doet hij altijd. Hij vraagt toestemming. Hij zal nooit over jou heen gaan. Voorbeeld, Jesaja. Nou, die heeft een nare baan gehad, hoor. Als ik vleeselijk mag spreken. Weet je wat hij werd uitgestuurd en toen zei God, Jesaja, dan moet je uitgaan en ze zullen niet naar je luisteren. Nou, dat is een leuke baan. Dus bijvoorbeeld, je gaat uit naar Tiel, Jesaja, bel overal maar aan, maar ze zullen niet naar je luisteren. Dan denk je, jongen, hier kun je niet een ander sturen. Moet je horen met Jesaja. Toen Jesaja een kool van het altaar had gekregen, en hij kreeg reine lippen, weet je wat hij toen zei? Heer, zend mij. Oh, Heer, zend mij. En dan zou je zeggen, wat een kanjer. Maar die kanjer ben jij ook. Op het moment dat je laat reinigen door het bloed van het lam en gelooft dat de Heer alles kan doen in jou, dan zal hij het doen. Wat denk je van de discipelen? Het waren bange mensen. Dat weten we bij het kruis. Ze waren allemaal weggevlucht. En toen ze weer bij het meer zaten. En wat gebeurde er toen? Toen zegt Jezus, eigenlijk zei hij, Petrus, jij zult niet normaal in bed overlijden. Iemand zal je binden en je brengen op een plek wat je niet wilt. Dat was Petrus die zo bang was, weet je het nog? Hij was zo bang toen met het dienstmeisje ook. Toen zei hij, ik ben het niet. En nu, hij zat te kijken naar zijn Heer, joh. Hij zat gewoon naar zijn Heer te kijken. En ja, maar wat gaat met Johannes gebeuren? Zei Petrus gelijk, dat gaat jou niks aan. Oké. Doe je eigen baan. Doe je eigen job. Dit zeg ik niet zomaar. Doe je eigen job. Als jij een nier bent, blijf een nier. Word niet plotseling een long. Maar dat kan niet. Doe jouw job. En God heeft het je lang in het oor gefluisterd. God is al lang met je bezig. Als ik jullie allemaal persoonlijk mag spreken hier vandaag. En ik zou zeggen, wat zou jij nou het liefst doen? Vooral als je dicht bij de Heer bent. Wat voel je dan? Dan zeg je, ik zou zo graag dat doen. Weet je hoe dat komt? Dat is de roeping Gods in jouw leven. Dat is de roeping. En dan wil je gaan. Dan zegt de Heer, die is geen slavendrijver. Hij zegt niet, en nu ga je het evangelie vertellen. Op straat. Nee, dan wil je gewoon. Je kunt niet stoppen. Weet je waarom? De liefde van Christus, staat, zegt Paulus, dringt mij. Is dat niet mooi? En nou nog even Jesaja 26 vers 12. Hoe gaat het dan? Mag ik het kinderlijk voorstellen? Nu loop ik, hè, zo. Ik loop nu hier naartoe. En dan mag jij even zeggen, Heer, u liep hier naartoe. U maakte, zo wil ik leven namelijk. U maakte dat ik hier naartoe liep. Het gaat heel vanzelf. Het gaat vanzelf. Zie je mijn handen dit doen? Wie doen dit nou? Mijn handen? Nee, dat doet mijn hoofd, dat weten we. Ik bepaal wanneer een hand beweegt. Zie je dat? Nou, ben jij, kijk eens naar die hand. Jij bent die hand. En je zegt, ah, Heer, ik beweeg, wat ben ik bezig, hè? Jongen. En zegt hij, hij moet even tot rust komen. En nou zegt die ander, die dezelfde bediening heeft, die zegt, hé hey Jan, sinds wanneer doe jij niks meer, jongen? Hé, hey, aan de bak, hè? En hij zegt, ik kan niet. Oh, heb je een burn-out? Ik heb helemaal geen burn-out. Maar ik kan niet. De Heer zegt, hé hey hand, je moet bij mij zijn. Je moet bij mij zijn. Is dat niet heerlijk? Zou jij zo met Jezus willen leven vanaf vandaag? Zou je dat willen? Zou je die intimiteit willen? Dan mag je dat nu tegen de Heer Jezus zeggen. Dan mag je gewoon zeggen, Heer, ik wil heel intiem met u omgaan. Ik wil gemeenschap met u hebben, Heer. Ik wil dat het zo gaat worden, dat ik als een meisje word, die leunt op de jongen. En ik moet je eerlijk vertellen, dat weten alle mannen hier. Ik praat namens alle kerels. Maar als jij met je meisje op een donkere weg loopt, en er komen een paar kerels aan die jouw meisje willen aanraken, they have a problem, man. Zij hebben echt een probleem. Want je vecht je dood gewoon. Letterlijk. Je vecht je dood. Waarom? Het is jouw meisje. Blijf van eraf, jongen. Blijf. En ineens krijg je enorme kracht ook. Weet je wat dat mensen in paniek, hè? Doordat ze een kind onder een vrachtwagen, dat ze ineens een vrachtwagen konden optillen. Echt wel. Nou, dat kan al emotioneel, moet nagaan, als de geest des Heren in je is. En nou de geest van Jezus. Die zegt steeds, je bent van mij. Je bent van mij. Je hoeft nooit bang te zijn. Je bent van mij. Je bent van mij. Denk er eens even over na. Heer, ik ben van u. Jongens ook, de kinderen hier. Ik ben van u. Wat geweldig. Dank u, Vader. Halleluja. En de Heer liet het volk honger lijden. Deuteronomium. Om te zien wat er in hun hart was. En hij gaf hun manna om te laten zien dat de mens niet van brood alleen leeft. Dank u, Vader, dat u dingen bij mij weghaalt. Zodat ik me nog meer aan u vastkleef, Heer. Dank u, Heer, dat u soms de grond onder mijn voeten vandaan haalt, Heer. Zodat ik me in uw armen geef. Dank u, Heer, dat ik intimiteit leer in de woestijn. Halleluja. Halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Al zouden ze me alles geven, staat in Hooglied. Al zouden ze me alles willen geven voor de liefde. Ik zou ze smadelijk afwijzen. Al zouden ze me alles willen geven. Terug willen geven. In ruil voor Jezus. Ik zou zeggen, man, hoepel op, hoe durf je te vragen? Mijn Heer. I want to follow you. Wherever you go. I want to follow you. I want you to know I cannot do without you. Oh Lord, you know I want to follow you, my Lord. Come to the Lord. Come to your Savior. Oh come to the Lord. For he has set you free. He says, come to me. He says, come be free. I died for you at Calvary. Oh, come to me. Oh, come to me. Yes, come to me. Dank u, Vader, voor de kinderen hier. Dank u, Vader, dat u hen helpt. O, Vader, ik dank u. Als ze verdriet hebben, Heer, dat u ze met liefde overstelt. O, dank u, Vader, voor de ouderen, Heer. Ze zijn soms bang voor de dood. O, dank u, Heer, dat u hen leert. Dat zij altijd bij u zullen zijn. Ze zullen de dood niet aanschouwen, o, nimmer meer. Want jij bent verpakt in jouw Heer en hij is het leven, dag en nacht. Ja, hij is het leven, hij is jouw kracht. Hij is jouw liefde, telkens weer. Stroma, stroma, stroma door mij heen, o Heer. Kunda sheru sandi. Ketshulom, karashem, kishe, luchum. Zullen ze proberen? Ik kreeg dit liedje een keer in het Engels. Dus het is nergens op een overhead te krijgen. Ik heb het in het Engels gekregen, maar het gaat zo. Come to the Lord. Kom naar de Heer. Come to your Savior. Kom naar je redder. Come to the Lord. Because he has set you free. Hij heeft je vrijgezet. Hij heeft je vrijgezet. Heb jij eerst eens iemand een blauw oog geslagen? Laten we het in het begin over hadden. Hij heeft je vrijgezet. Je hoeft niet meer bang te zijn. Beken het gewoon. Zeg, ik heb iemand zo verwond. Geestelijk ook. Zeg het maar. En de Heer zegt, ik ben daarvoor aan het kruis gegaan. En dan, come to me, en dan hij zegt, kom naar mij. Ik stierf voor jou op Golgotha. Kom naar mij. En dit is de uitnodiging. Halleluja, en ik weet zeker op dit moment, ik vind het zo heerlijk om hier te zijn. Dat de Heer nu op dit moment mensen gaat aanraken. Dit is geen kerkdienst meer. Al zaten we onder een paar fruitbomen, joh, ergens in de bomen, zou hetzelfde zijn. De Heer gaat je aanraken. Come to the Lord. Come to your Savior. Oh, come to the Lord. For he has set you free. He says, come to me. He says, come to me. I died for you at Calvary. Oh, come, be free. Oh, come, be free. Hallelujah. Oh, come, be free. Come to the Lord. Come to your Savior. Oh, come to the Lord. For he has set you free. He says, come to me. Hallelujah. He says, come to me. I died for you at Calvary. Oh, come, be free. Yes, come to me. Yes, come to me. Je zou niks aan het liedje hebben, al zing je toch zo mooi. Dan zijn al je woorden eigenlijk wel als hooi. Maar als je nu geraakt wordt door zijn geest, oh, dan zegt de Heer, dan is er feest. Dan heb ik een bruiloftsfeest met jou. Je bent gekomen naar de bruidegom. En daar ging het, ja, daar ging het allemaal om.
Jouw lijden, mijn kind. Jouw strijd. De weeën op deze aarde. Oh, je zult je afvragen, wat heeft dat toch voor waarde? Maar het is nodig, mijn kind, omdat ik jou zozeer bemin. Come to the Lord. Come to your Savior. Come to the Lord. For he has set you free. He says, come to me. He says, come to me. I died for you at Calvary. Oh, come, be free. Yes, come, be free. Oh, yes, I've set you free. Oh, come to me. Yes, come to me. Oh, come, yes, come to me. Oh, yes, my Lord, yes, my King. Heer, ik dank u, Heer. Dit was het dan, Heer. Samen met u, Heer. Maar misschien is het voor velen een begin, Heer. Ik wil weer opnieuw beginnen. Ik zag u alleen maar als een Heer. Ik zag u alleen maar als een God die ik gehoorzamen moest. Maar Heer, ik dank u, Vader, dat ik nu... Oh, Heer. Oh, het borrelt in mij, mijn liefde, zegt de Heer. Mijn liefde maakt jou vrij. Halleluja. Ik wil geen oproep doen naar voren. Ik was vroeger ook altijd zo verlegen en bang. En jij ook misschien. Dus ik wil niet naar voren. Nou, blijf maar lekker zitten, hoor. Blijf maar even lekker zitten nu. Het is nou toch iets tussen jou en God. Maar stort je hart nu uit. Dus zul je doen? Zul je doen? Zeg het maar tegen de Heer. Zeg niet, ah, ik ben er al. Ah, nee, joh, kom op. Doe niet zo arrivé. Ik ben er nog lang niet. Halleluja. Ik heb 2 maanwandelingen gemaakt. Dat geloof ik niet, hè? Dat heet nog Neil Armstrong, hè, toch? Die heeft toch een maanwandeling? Ik ook. Gisteravond en die avond ervoor. Mooie maan, joh. En dan heb ik een weggetje. Dat weet niemand. Ga ik ook niet zeggen wat het is. Er komt niemand langs. Kan ik zo maar neerknielen. En dan mocht ik zo gisteren... Heb ik ook over jullie gehad, natuurlijk. Ik zeg, hier, ik ga morgen naar Tiel. En dan praten we heel fijn. Hebben we in de maneschijn. Was zo heerlijk. Was zo fantastisch. En weet je wat de Heer nou zegt tegen mij? Nee, zij, maar nu ook weer. Vloei je door. Het is niet alleen voor jou, Anton. Nee, Heer. Het is voor iedereen. En als je je minder waardig voelt en zegt... Ik kan niet geloven, Anton. Ik maak zulke fouten. Denk dan aan wat Jesse zei. Het is mijn schuld. Ik neem het op me. Ik neem het op me. Zit je nog steeds sekssites te kijken? Dan zegt de Heer, het is mijn schuld. Ik neem die schuld van jou af. Je kan, want ik heb je hart. Ik wil je hart hebben. De Heer heeft het zo vaak tegen mij gezegd. En dan sluiten we af, hoor. Maar ik wil het toch nog even zeggen. Ik sprak al in gemeentes. Ik deed van alles al. En raai eens wat de Heer steeds tegen mij zei. Ik wil je hart, mijn zoon. Ik wil je hart. En ik werd er helemaal naar van. Ik liep in het park en dan zei ik, heer, maar wat bedoelt u nou? En op plaats liep ik gewoon zo. Dan zei ik, scheur het er maar uit, wat wilt u nou? Wat bedoelt u? En de Heer zegt, je bent nog zo wettig, mijn jongen. Je bent nog zo voor mij aan het werk. Waarom vertrouw je me nog niet? Waarom vertrouw je me nog niet? En dit is echt, lieve schat, anders zou ik het niet zeggen. God, die kan zulke geweldige dingen doen. Maar ga hem nou voor het eerst eens vertrouwen. Ga nou niet beloven. Niks beloven hoor. Niks beloven hoor. Alsjeblieft niet, hè. Ga me geloven. Zeg maar, Heer, u gaat het doen. We sluiten af met, ik vertrouw op u. En dan gaan we afsluiten. Ik vertrouw op u. O Heer, mijn God. Ik rust in u. En vertrouw alleen op u. Halleluja. Vertrouw op u. O Heer, mijn God. Ik vertrouw.